Vandaag 16 oktober 2018 en we zitten hier bij
Jan van Egmond.
En wat is uw geboortenaam?
Mijn geboortedatum is 1 november 1943.
En is Jan Jan? Bent u gedoopt als Jan of...
Ik ben gedoopt als Johannes.
Als Johannes.
En geboren uit het missen en aangegeven bij de burgerlijke stand natuurlijk.
Als
ook
Johannes
als
van Egmond,
ja.
Oké.
Dus u bent... En ik heet naar mijn grootvader.
En u heet naar mijn uw grootvader. Oh, en dan zeg ik weer u. En we hebben net afgesproken dat we u en jij zeggen.
Ja, maar soms gaat dat. Ja,
soms
dat,
gaat het niet.
Dus, ja. Dan blijft de beschaving toch, ja, ja. Toch maar doorgaan.
Ja. En wij, dat zijn Helene Grombert en Maaike van Soest van de Stem van Leiden.
Ja.
Toch?
Ja. Ja. We zitten hier niet in Leiden.
Maar
in Zoeterwoude. Daar woont u al heel lang, maar... We gaan het hebben over uw Leidse geschiedenis, want daar zijn we benieuwd naar, als Stem van Leiden. Nou, begint u maar, waar bent u geboren?
Nou, ik ben geboren in het academisch ziekenhuis in Leiden. Daarin zal ik niet uniek zijn. En vervolgens heb ik tot mijn 20ste, of ietsje langer nog, in de Mors gewoond, ja. In de Jacob Katslaan.
Ja.
Nummer 14, om precies te zijn. En ja... Ik heb er heel plezierig gewoond.
Waaruit was u de oudste, de jongste?
Oh, sorry.
Waren er nog meer kinderen?
Ik kom dan uit een gezin met vader en moeder, allemaal nog normaal.
Ja.
En dan heb ik nog een zusje die 3 jaar jonger was.
Die is 3 jaar oud.
En ja, die is overigens al overleden.
Dus, mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm.
En wil je verder nog iets van
weten? Ja, ze, oh, ik ga heel diep. Ja. Uw vader en moeder, kwamen die ook uit Leiden?
Mijn vader was een echte Leidenaar. En mijn moeder die was eigenlijk ook wel Leiden, ja, ook in Leiden geboren. Maar die had een Gelderse moeder.
Mm-hmm.
En ook nog naast die ene Gelderse moeder, die dus ook al een Gelderse opa en oma opleverde, had ze nog een Gelderse voorouder of grootvader.
Ja.
En ja, dat betekende toch dat zij erg Gelders georiënteerd was. Dus af en toe werden er toch wel Gelderse woorden in huis gebezigd.
Ja.
Ik zal een voorbeeld geven. Ze had het dan over de blagen. Weet je, dat is dan... Ja,
de jongens of zo.
Jongens, ja, of kinderen. Die, ja. Blagen. Die blagen waren vervelend. Dat, ja. Waren dan de kinderen. En ja, ze had het dan over... Nou, dit is zo gaar als snuf. Ook zoiets. Ik heb dat een keer op school... heb je natuurlijk van die taallesjes en dan moet je invullen zo gaar als,
ja.
En dat moet dan boter zijn en, ja. Dat weet ik natuurlijk ook wel, maar ik dacht laat ik nu een snuf,
ja.
invullen, ja. Nou, daar zulke dingen kan je dan nog een beetje aan merken. En mijn oma die heeft dan 40 jaar in Leiden gewoond,
de oma van moederskant,
ja, van moederskant, ja. En vlak na de oorlog zijn ze toen weer, ja, mijn oma dan terug verhuisd.
Waar woonde uw oma in Leiden?
Die woonde in een heel leuk huis op de Lange Brug. Mijn oma, mijn opa en oma, die hadden een boekbinderij.
Oh.
Op de hoek van de Lange Brug en de Papengracht.
Uh-huh.
Boekbinderij La Bree. Het heeft jarenlang nog in de gevel gestaan. Het was een heel leuk huis. Ik kan me er nog iets van herinneren. Terwijl ze in 1946 al zijn verhuisd. Dus toen ik 3 jaar was,
ja.
Dat kan ik me nog herinneren dat ik in dat huis was. Want dat huis had namelijk, beneden was daar een werkplaats van die boekbinderij, daar weet ik verder niks van. Maar ze woonden dus op een bovenwoning en het spectaculaire vond ik daarvan het spionnetje. Dus dat is zo'n ken je dat?
Zo'n spiegeltje.
Een spiegeltje die onder een bepaalde hoek en dan op de voordeur staat. Dus als er gebeld wordt, dan kun je naar het spionnetje. En dan zeggen, nou, dat vond ik ook leuk.
Dat is natuurlijk prachtig.
Dat is prachtig, ja. Daar kan ik me herinneren.
Ja, ja. Ja.
Ik zie daar ook mijn opa nog zitten met een sigaar en hele ouderwetse stoelen. En dan had hij zo'n klein knippertje ligt daar in de kast om een sigaar... het mondstukje af te halen. Zo'n veetje moest je erin in knippen. Ja, dus dat was mijn oma. De ouders van mijn moeder. De opa van mijn vaders kant heb ik nooit gekend.
Mm-hmm.
Want die is al in 1921 overleden. Toen mijn vader zelf 9 jaar oud was. Dus heel dramatisch.
Wat deed hij?
Smit was die. Smit bij de grofsmederij.
Oh ja, ja.
Geloof ik tenminste wel. Nou, of een ander... Nee, bij dat bedrijf wat je vroeger op de Zoeterwoudse weg had. Ik geloof, dat was niet de grofsmederij. Hollandse Constructie, denk ik dat het was.
Mm-hmm.
ACW. ACW, ja. Maar... En ik weet alleen dat die man mank liep. Want hij heeft een keer met het lossen van een schip, met ijzer, is hij met ijzer dan al in de sloot gevallen. En toen zou hij dus bijna verdrinken. En toen hebben ze dus heel hard aan hem getrokken om zijn hoofd boven water te houden. En toen is zijn been helemaal op de een of andere manier... verpest of misgegaan. En dan heeft hij daarna altijd mank gelopen. Mm-hmm. Nou ja, altijd is maar een rekbaar begrip, want hij is vrijgehouden. Daarna ook wel aan een van de nierziekten is hij overleden. Ja. En dat overlijden of dat die armelijke omstandigheden waarin mijn vader dus heeft moeten leven, die heeft dus echt een enorme stempel op zijn leven gedrukt. En in zekere zin hebben wij als kinderen daar ook de naweeën van gehad. Niet allemaal even naar hoor, zo is het niet. Maar in mijn ogen een overdreven zuinigheid, zeg maar.
Ja.
Als ik je nou vertel dat... ik zat op mijn gymnastiekvereniging. Het heeft mij overigens aan niets ontbroken hoor. Dus nee. Maar toch, hij kon alles zelf, liet nooit iets verdienen. Dus ik zat bijvoorbeeld op een gymnastiekvereniging. En die had dan een jaarlijkse uitvoering. Dan moest je natuurlijk een pakje, een uniformje moest je hebben. En dat kon je gewoon kopen. Maar je kon het ook maken. En iedereen had een gekocht setje. En ik had dus een zelfgemaakt setje. Overigens prima, want mijn tante was coupeuse. Dus daar mankeerde niks aan. Maar... Het was net een andere kleur wit. Kun je je voorstellen?
Ja, vreselijk.
Echt erg.
Ja. Nee, ik kan me helemaal voorstellen. Ja.
Oh, wat erg. Ja. Nou ja, bij mijn moeder, van mijn moeders kant kon ze er ook wat van. Want oma breide dan onderbroeken.
Oma moeders kant.
Ja, ja. Jeger onderbroeken. En die... Dat breipatroon was een gersterkoor. Korrel.
Ja.
Nou, en dan zit je daar als jongetje van 6, 7 jaar in een schoolbank met zo'n gersterkorrel onderbroek. Nou, je weet niet. Het hele patroon in je af. En kriebelen, ja. En oma had natuurlijk ook niet meer zoveel verstand van gulpen en dat soort dingen. Dus het was allemaal wel heel groot. En dan zo'n grote gulp. Nou ja.
U wijst echt iets van 50 jaar. Dat zal het niet zijn.
Maar dat was... Dus ja, die... Nou ja, en als er ook iets op tafel kwam, ham bijvoorbeeld. Nou, we hadden meestal iets van worst of zo, maar ham, daar ging je mond van toe, zei hij dan altijd. En dan snee gelijk de plak door midden.
Ja.
Dat was gelijk. En als je hagelslag had ook, hij beboterde je boterham en er werd hagelslag als het ware tegenaan gegooid. Ja. Zodat je vooral niet te veel hagelslag nam. Uit die tijd,
Ja. Maar u zegt, uw grootvader is vroeg overleden, uw oma was dus. Vroeg weduwe.
Ja, en jij heeft daar een werkster moeten spelen op de stedelijke lichtfabrieken. Waar mijn vader trouwens later ook is gaan.
En waar woonden ze toen?
Nou, ze hebben, mijn vader is, of die daar geboren is, weet ik niet. Maar als je in oude boeken of zo van hem kijkt of rapporten, dan woonde die altijd in de Prinsenstraat. En op latere leeftijd, toen had je een saneringsbuurt achter de Haarlemmerstraat. Van bij een Paul Lauwers tegen en nog wat, hoe heet u die andere, nou, Duizendraads tegen of zo. En daar is het in een nieuw wijkje gekomen met de Grevenstraat en de Drukkerstraat. En daar weet ik van, daar is mijn oma toen gaan wonen. Ja, en ik denk, maar mijn vader ook nog wel, ik denk dat het vlak voor de oorlog was.
Mm-hmm.
Dus ik herinner me daar ook vaag wel dat huis. En wat ik bijvoorbeeld dan want ja, mijn oma is doodgegaan toen ik 5 jaar was. Dus ja. ik ben er wel een paar. Ik kan me nog wel wat herinneren. Ik vond bijvoorbeeld leuk, spectaculair vond ik de overgordijnen. De overgordijnen, niet zozeer qua patroon, maar dat je aan een katrolletje, aan een touwtje trok. En dat de gordijnen gelijktijdig dicht gingen. Weet je wel, dat ging een verstand te boven. Ja. Dat zat met katrollen op een bepaalde manier. Ja, dat vond ik heel spectaculair. Ja, dat kan me herinneren. En ik werd ook regelmatig bij die oma werd ik ook gebracht. Want mijn vader die werkte, zoals gezegd, bij de lichtfabrieken. En een stuk dicht bij die Grevenstraat. En dan werd ik op vrijdagochtend. En ik kan me nou niet herinneren of dat nou elke vrijdagochtend was. Of één keer in de maand, dat weet ik niet. Maar dan werd ik daar dan gedropt, zeg maar. En dan mocht ik daar spelen en bij oma bootjes vouwen. Dat kan ik me allemaal nog wel herinneren. En dan in de middag, dan gingen we met de gele tram door de Haarlemmerstraat. En dan reden we naar de Mors. Bij de drie witte palen noemden ze dat. Ik weet niet, kunnen jullie herinneren dat daar een onafgebouwd viaduct daar stond, bij de Lage Mors? Dat was voor de oorlog, was dat al neergezet. Ja, het was in de buurt van Holiday Inn, laat ik het zomaar zeggen.
Ja.
En langs de Wassenaarse weg reed een tram. En die ging op een gegeven moment, als die Wassenaarse weg, die liep dood. En die ging door de weilanden. En dan kwam die dan bij die plek, bij dat Holiday Inn, laat ik dan maar zo zeggen. En daar stapten we uit. En dan, dat was eigenlijk met de kruising met de Lage Morsweg. En dan liepen we daar de Lage Morsweg af. En dan liepen we dus naar de Jacob Katslaan.
Ja.
En dan ging mijn oma daar wat aardappels schillen of zoiets.
Oh, ja. Dergelijke. Ja. Want uw moeder werkte dan?
Nee, mijn moeder werkte niet. Dat was vroeger zo.
Ja.
Ik weet wel, ja, het was. Mijn moeder vertelde een keertje wel dat ze met mij in de kinderwagen eentje was gaan wandelen naar een vriendin of zo. Nou, mijn vader was denk ik van de oude stempel. Die moest natuurlijk gewoon normaal werken. Die zei van, had je niet beter de ramen kunnen zien? Maar weet je wel zo.
Zo.
Help even de situatie. Dat is natuurlijk niet altijd zo gebleven hoor. Maar dat was in die oorlogstijd. Ja.
Ja, ja. Dat herinnert u zich.
Ja. Nee, dat kan ik. Ik herinner wel dat mijn moeder dat zei, maar ik herinner eerst als ik zelf
niet
de
paling.
Ik heb een redelijk geheugen. Maar dit gaat natuurlijk te ver.
Ja. En u woonde in de Jacob Katslaan. Ja. En hoe was het? Kunt u beschrijven hoe het er daaruit zag?
Ja. Kent u de Jacob Katslaan?
Ik weet waar die is.
Nou, de Jacob Katslaan is best een mooie straat. Een beetje eigenaardige straat is het. Want die straat begint aan de ene kant bij nummer 12. En de andere kant bij nummer 49. En dat komt omdat dat ontwerp was natuurlijk van voor de oorlog. Na de oorlog, een crisis, is er verder niet meer gebouwd. En later zijn er andere stukken straat aangemaakt. Maar het betekent gewoon dat die straat niet zo is uitgevoerd zoals die oorspronkelijk gedacht was. Dat betekende dat je dus in die straat overal had je doodlopende stukjes, kleine weilandjes, grasperceeltjes. Je had daar sloten met salamanders en kikkerdril en watervlooien. Nou ja, en gewoon leuk. Je kon daar gewoon leuk spelen. Leuk met je blote voeten in de sloot en beestjes vangen. Ja, allemaal leuk. En nou, die straat die liep een beetje gerend uit.
Ja.
En in het midden, daar liep, was een park. En omdat het gerend was, was het aan het begin een heel klein puntje. En aan het eind was het werkelijk heel mooi. Met een hek er natuurlijk omheen. Want ja, je mocht natuurlijk niet in het gras. Als de agenten langskwamen, de klabakken waren dat. Klabakken op een fiets. Dan, daar was je bang voor. Dan moest je er dus.
Dat noemde je klabakken om.
Klabakken, ja. Mocht ik niet van mijn vader en moeder zeggen. Het was geen netjes woord, maar in de straat zeiden ze wel klabakken. Dus ik had me natuurlijk belachelijk gemaakt als ik agent had gezet.
Ja.
Zoals ik ook geen auto moest zetten. Van thuis moest ik auto zeggen, maar als ik auto op straat zei, de jongens, dan lachten ze me uit.
Ja, ja.
Ik moest wel auto.
Zo. Beschaafd.
Ja, ik moest wel beschaafd komen. Ja.
Ja.
Nou ja, goed, en dan als je dan toch over de straat.
Maar er was dus een parkje middenin waar je niet in mocht.
Nee, mocht je niet in.
Dat was voor leuk om te kijken.
Leuk om te kijken. Waar het smal was, was het dan gras. En aan het eind dat was echt een heel mooi perk. Er stonden dus overal wat bomen en struiken en bloeiende planten stonden daar. Waar mocht je niet komen? Maar met voetballer kwam de bal daar natuurlijk wel eens in. Dan moest je die natuurlijk toch wel eruit halen.
Ja. Ja,
ja, ja, maar je mocht er niet in.
En wat voor spelletjes deed u wel? Nou, vertelde al dat.
Eenvoudige spelletjes als tollen, dat kon natuurlijk misschien. Er stond denk ik niet één auto in de straat. En omdat, ik zei dus, dit is een perk dus in het midden. Dat betekent dat de ene kant van die straat, die was tamelijk breed. Daar kon je aan allebei de kanten van de stoep makkelijk een auto zetten. Als je die gehad had. En aan onze kant was de straat smal. Dus er zou eventueel maar één auto hebben kunnen staan. Nou, later kwamen er natuurlijk wel auto's, maar het was heel sporadisch. Je kon onbeperkt tollen en de kans dat je een tol tegen een auto sloeg, nou, dat was uitgesloten.
Ja, ja. Ja. Was het zo, die tol met die zweep?
Ja, met die zweep.
Ja. Je hebt ook nog die tol die je in de straat zet.
Nee, het was een... in de straat zet je, ik wil hem ook... Ja, je zet hem in de straat, er zat een spijker aan de onderkant en dan gaf je hem een lel.
Ja.
En dan ging het wel goed eigenlijk in het algemeen.
Ja, ja,
ja. Ja. Dus er werd wel getold werd er in de straat. En gevliegerd werd er ook. Want naast onze straat had je een vrij open stuk. Daar kon je naar ideaal vliegeren. Mm-hmm.
Kwam je aan vliegers?
Nou, de meeste mensen kochten een vlieger. Maar dat was mijn vader. Die wou dat niet, maakte dat wel zelf. Dus die kon makkelijk aan houtjes komen en tekenpapier van dat kalkeerpapier. Ja. Nou ja, kalkeer, dan krijg je misschien een beetje verkeerde indruk. Dat want kalkeerpapier is zwart.
Zwaar, ja.
Nee, maar het is zwart waar je mee kalk. Weet je wel, daar kon je mee, als je daar typte, dan kon je een paar vellen tegelijk doen. Er zat kalkeerpapier tussen. En dan, maar dat was het dus niet. Het was een soort rijstpapier of zo. Het was
mooi dun.
Mooi dun en je kon er dus, laten we zeggen, tekeningen van bouwwerken, die werden daarop op gedaan. En mijn vader was tekenaar op dat moment, dus die kon makkelijk aan wat papier komen. Dus dan hadden wij een mooie, en dat vond hij zelf ook leuk, dus we hadden de grootste vlieger.
Dus daar kon u wel mee voor de dag komen?
Ja. En dan hielp je ook wel mee, dat vond hij leuk. En dan bond hij weer een andere vlieger aan mijn vlieger vast. En dan, het was allemaal wel. En natuurlijk ideale buurt ook om te vliegen.
Ja, met dat weiland erachter.
Ja, dat ging altijd goed. Ging nooit bijna, dus dat ging mooi. Nou ja, wat natuurlijk nog toen ook nog speelde. Je had wel een paar auto's, maar je had ook nog wat paarden waren. Dus met het vliegeren gaat ook niet altijd naar je zin. Die vlieger blijft niet altijd constant aan de hemel staan. Soms is het omhoog krijgen ook al lastig. Er gaat wel eens wat mis en dan ligt er gewoon een heleboel touw op straat. Als er dan een paardenwagen overrijdt, dan heb je allemaal zulke stukjes touw.
Kleine
die verbrijzelen dat.
Ja.
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 Dus,
dat was een droevenis.
Ja, was een droevenis. Ja.
Ja. Ja, ja, ja. 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 En wat voor spelletjes speelde u nog?
En we speelden normaal tikkertje en buutertje. Buutertje was wel leuk verstoppertje.
Ja.
Dat was wel, was wel leuk, want wij hadden... het was na de oorlog, dus je had volkrijke straten, of veel mensen woonden, veel kinderen. En onze huizen, die huizenrijen liepen natuurlijk allemaal evenwijdig. En tussen die huizen had je brandgangen. Dus je kon ideaal, kon je daar lopen en verstoppen en rennen. Ja, dat was, dus ja, heb ik hele leuk gehad. We deden ook een spelletje. Dat vond ik wel een van de aardigste. Dat was verklaarde oorlogje. En dat ging als volgt. Tussen de stoepranden trok je een paar lijnen. Zodat je vier vakken... Ja, en dan nog een lijn in het midden. Zodat je vier vakken had van een behoorlijke afmeting. En in het kruispunt en die vier vakken die je had, dat waren landen.
Ja.
Stelde landen voor. En in het midden was een soort cirkel. En daar stond met een led in een kwartcirkel. Zet je dus de N van Nederland, D van Duitsland, België en Engeland. Om maar wat te noemen. En dan was de bedoeling dat middels een soort tik. Dus hoe het precies begon, weet ik niet. Maar het begon. En dan zei iemand, ik verklaar de oorlog aan Duitsland. Dat was natuurlijk een favoriet.
Ja.
favoriet nummer. En dan werd er op de een of andere manier, werd er op een snelle manier langs die lijnen, die grenzen, dan mocht je allemaal oplopen. En je had, ieder had een eigen gebied. En verder dus niet. En in dat eigen gebied konden ze nooit tikken, want dat was gewoon te ver. Maar mensen is natuurlijk wel dadelijk, want het moest natuurlijk een beetje leuk blijven. Dus je moest ook wel een keertje uit je land gaan en dan over die langs rennen. En dan liep je natuurlijk het risico dat je getikt werd. En als je dan getikt werd, dan, laten we zeggen, dat Duitsland getikt werd, dan mocht je een kolonie stichten in Duitsland.
Ja, ja.
En dan teken je met, het ging natuurlijk allemaal met dakpannen, krijt, of we noemen dat. Of bloempotten, scherven.
Ja.
En dan teken je daar een vierkantje in, ongeveer pak een beetje een halve meter bij een halve meter. En daar zet je dan een grote letter N in van Nederland, in dit geval. En wat betekent dat dan? Dan mocht je dus, normaal mocht je alleen maar langs die randen rennen, maar ik als Nederland mocht ook mijn voet in die Duitse kolonie zetten. Dus ik kon dan hoeken afsnijden van. Ik kon dus sneller lopen. Nou ja, en zo ging dat door. Totdat, nou ja, iedereen heel veel kolonies had. Maar dat vond ik.
En met z'n hoeveel kon je dat doen?
Met z'n vieren deed
ik. Ja, ja. Oh, je deed met z'n vieren. Ja, niet met 16, zeg maar.
Nee, met z'n vieren.
Ja. Het klinkt als een heel leuk spel.
Ja, ja. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja. Maar dat kon natuurlijk ook. Kwam, hoefde nooit te stoppen dat er een auto langskwam of zo. Weet je wel.
Ja, ja. Ja,
dat ging allemaal.
Ja. Ja, en meisjes, we deden die. Speelden die ook verklaarde oorlogje? Ja, ja.
Die speelden wel mee.
Ja, ja. Speelden die ook andere spelletjes?
Ja, die zullen meer gehoepeld hebben, denk ik.
Maar dat deden ze op zich niet.
Of touwtjes springen. Nee, die sprongen een touwtje.
Ja, ja. Dat deden
maar
we ook niet.
Jawel, op de duur ook. Maar het was eigenlijk wel een meisjesport. Maar ik vond het ook wel leuk eigenlijk. Dus
ja.
Vooral het soort klassikaal springen, laat ik het zo maar noemen. Hè. Dus je kunt touwtjes springen in je uppie. Maar je kunt ook met een groot touw kun je draaien en je kun je erin springen.
Ja.
En dan er zo weer uit.
Ja.
Dat vonden wij als jongens wel leuk. We vonden het wel een vrouwensport, zal ik maar zeggen. Maar
een meidensport.
Een meidensport, maar we wilden het wel doen. En gehinkeld werd er. Was denk ik ook een beetje meisjesachtig. Dan gooiden ze met zo'n armbandje, met bedeltjes, als een soort. Je moest ergens naartoe gooien.
En een hok,
een hok.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En waar zat u op school?
Ik zat op school, wat toen Hogemorsweg heette. Ik kon het makkelijk uitleggen. Naast de roeivereniging Njord, daar had je een school, een protestantse christelijke school. Nee, ik zeg het fout. Een hervormde school. Nou, er zit een nuance,
een verschil. Er zit een groot verschil
in. Ja. Ja, hervormde school.
En hoe heette die school?
Die had geen naam. Scholen hadden geen naam vroeger. Mm-hmm. Die werden meer met het hoofd van de school, de naam van het hoofd van de school aangeduid. En later, dat was een Tijmstra was dat, dus Tijmstra school was gewoon een begrip.
Ja.
En. Maar later kregen ze wel allemaal namen. En toen ging die prinses Beatrix school.
Ja, ja. Ja.
Maar ik geloof niet dat toen ik erop zat, dat die toen al zo heette.
Hmm.
Ja. Nou ja, goed. En die school die was uiteindelijk veel te klein geworden met die bevolkingsexplosie.
Ja.
En trouwens, er werd dan ook een nieuwe buurt gebouwd aan de Lage Mors. Als je vanuit de stad komt, vanaf de Morsweg, en dan heb je. Je bent op de Laagmarsweg, heb je rechts een wijk die van voor de oorlog is. En links heb je een wijk die pak een beetje van 1950 is. Dus daar zit wel een. Dus er kwam
heel veel aanwas.
Ja, aanwas. Mm. Maar ook wel in de buurt van de Genestedstraat, dus in het Haagwegkwartier, daar waren ook verschillende kinderen die daar op diezelfde. Tijnstraatschool zaten. Ja. Maar goed, die school die was dus te klein geworden. En die zocht naar noodlokalen. En één zo'n noodlokaal, kan ik me herinneren, dat was aan de Morsweg. Zeg maar ongeveer ter hoogte van de Paul Krugerstraat. Ook aan de Rijnkant. En dat was het voormalig militair tehuis. En daar hebben we ook een jaartje op school gezeten. Volgens mij zit er nu een tandtechniker.
Mm-hmm.
Of, laat ik zo zeggen, daar heeft in ieder geval lang daarna een tandtechnieker gezeten. Ik kom daarna ook niet meer elke dag, dus ik kan niet helemaal meer voor de waarheid instaan. Ja. Maar goed, we zijn, daar moesten we kennelijk uit, of er moest een andere klas in, dat weet ik niet precies. Maar toen zijn we ook nog naar de VGLO gegaan. De VGLO was een voortgezet lager onderwijs, eigenlijk een 7e en 8e leerjaar. En die school die was in het Noordeinde. En daar zat ook een lagere school aan vast. En aan de achterkant, dat was de toegang tot de VGLO. Dat was een poortje. En dat poortje was naast wat naast de Rooms-Katholieke huishoudschool was.
Ja, ja.
Kun je het voorstellen?
Ja. En liep u dat of ging u met de fiets?
Nee, dat ging ik wel met de fiets. Dat was trouwens ook nog een hele ervaring. Je moet je voorstellen, ik ben nog niet groot, maar toen was ik nog heel klein. En op de een of andere manier was mijn vader aan een soort sportfiets gekomen. En hij dacht, dat is leuk, een Franse fiets noemden ze dat. Ja, ik weet niet waarom. Een Franse fiets met hele rare ventielen. Vond je toen raar, niet meer zo'n normaal ventiel. Maar met zo'n knopje eraan waar je moest draaien. Zo. Maar goed, en die was voor mij. Maar ja, ik groeide mij niet en ik moest toch op die fiets. Nou ja, de zadel eraf gehaald en op het frame gezet. Kon ik ze nog niet bij. Blokken erop. Kon ik ze nog niet bij.
Op de trapper.
Ja, op de trapper. Ja, sorry.
Ja,
ja. En het komt er nog niet bij. Toen heeft hij nog weer dikke planken op die blokken gemaakt. En toen ging het. Maar ja, als je maar even door de bocht ging, kwam je met die trapper op de grond. Ja. Ja, goed. Ook erg was dat natuurlijk allemaal niet, maar... Nou ja.
Nou, ik kan me voorstellen, u weet het nog.
Ja, ik weet het nog.
Maar daarmee zwier nu dus naar de...
Ja, en het was natuurlijk nog niet zo druk als nu natuurlijk. Maar we hebben naar alle scholen moeten lopen. Ja, ik heb ook nog op de kleuterschool gezeten bij juffrouw Hulsbergen. Die ik toen al heel oud vond toen ik daar op school kwam. En ja, misschien was ze 40 jaar ouder dan ik, dus natuurlijk wel veel. Maar die heeft nog heel lang geleefd, die is nog niet eens zo gek lang.
Ging u met uw vierde naar de kleuterschool of niet?
Ja.
Ja, ja. Ja,
dus ja het vreugelschool heeft
de vreugelschool, ja. Weet u wat u daar deed?
Ja, prikken, dat vond ik altijd wel leuk. Dus figuur prikken. En ook wel weer spelen, tikkertje en zo. En met blokken iets, daar kan ik me ook wel herinneren, met blokken een soort tram maken of zo. Daar leende het formaat van de blokken zich toe, vond ik kennelijk. Ja.
En met hoeveel kinderen zat u op de lagere school in de klas?
Nou, ik denk wel, het zou me niet verbazen als dat wel 45 waren geweest op de lagere school. En dat ging dan als, even kijken hoe het nou precies zat. Je had heel veel kinderen natuurlijk. Ik denk zelfs dat je wel twee klassen per leerjaar had. En uiteindelijk kwam daar dan een groep uit die later niks ging worden. Ik zal het maar makkelijk zeggen. Dat waren de kinderen die gelijk van school af gingen. Mm-hmm. En naar de ambachtsschool en huishoudschool.
Ja,
zo werd dat toen. Zo
heette het toen.
Die kan niet leren, die gaat naar de ambachtsschool. Ja. Zo simpel. En die andere klas, daar ging dan de ULO en de HBS en gymnasium in. Mm. En als je daar dan in zat, ik had het genoeg om in die klas dan wel te zitten. Dan werd er een groepje uit weer klaargestoopt voor gymnasium en HBS. Dus die kregen als het ware een soort bijles of apart les. Terwijl die andere klas rustig sommetjes aan het maken was. Of door diezelfde leraar dan. Onderwijzer.
Ja,
de meester. Hè, dat was echt nog wel de meester.
Ja. Maar juffen toch ook wel?
Nee. Ja, we hadden wel juffen. Maar juffen waren toch wel voor de lagere klas.
Ja,
waarom dat was, weet ik niet. Kennelijk had één onderwijzer. Het was denk ik ook nog wel een beetje lastig om die grote klassen een beetje orde erin te houden. En je moest dus ook apart nog voor die gymnasium en die HBS-mensen moest je natuurlijk ook nog apart lesgeven, terwijl de rest van de klas dus ook aan het werk moest zijn. Dus dat is best wel
ingewikkeld.
Ja, we hadden wel een juffrouw Beks. Ja, dat rijmt natuurlijk op toverheks, zoals je begrijpt.
Ja. Ja. Maar goed. Arme juffrouw Beks.
Arme juffrouw Beks, ja. En die had wel, dat was een strenge juffrouw. Die, daar hoef je niet veel mee uit te halen. Die maar die was toch in de lagere klasse. Mm. En die kreeg je in de vierde klas, kreeg je Franse les. Van schooljuffrouw, van juffrouw Bakker, die toen al vreselijk oud was. En dat kostte 15 cent.
Maar dat mocht van uw vader.
Ja, dat mocht natuurlijk. Ja. En dan kregen we in de vijfde klas van meester Sirat, kregen we ook nog Engels. Dat kostte een kwartje.
Ja. Engels en Frans. En dan ook nog moeilijke sommetjes.
Ja.
En moeilijk Nederlands. Ja.
Ja. Ja. Verder wel. Ja, aan de school heeft het niet gelegen dat ik. En dan misschien ook wel aardig om te vertellen, ik zat natuurlijk op een christelijke school.
Ja, want je was nog steeds Nederlands hervormd, die school?
Ja, Nederlands hervormd. Ja. Maar er werd dus 's ochtends altijd, er werd gebeden. Ja, misschien zal dat nog wel zijn, dat weet ik allemaal niet. Er werd gebeden en er werd een versje gezongen. En elke maandag moesten we. Of elke week moesten we ook een versje leren. En dan moest je dan opzeggen op maandag. Dan hadden we ook nog iets van de zending.
Je
moest zilver naar de zending. Katholiek zou je zeggen missionaris. Dus waren zendelingen. En daar werd ook op de een of andere manier contact mee. Nou, niet met die zendelingen zelf. Maar je had een instituut, het zendingshuis. Ik geloof zelfs dat het in Oostgeest zit. Hè?
Ja.
En dan moesten we aluminium doppen moesten sparen.
Van
en
zilverpapier,
van melk. En je moest, of dat hoefde dan niet, maar dan mocht je bonnetjes kopen. Dus laat me zeggen, ik kreeg dan een dubbeltje mee. En dan kreeg ik 10 zegeltjes. En anderen namen 3 cent mee en zo. Dus, maar met een dubbeltje zat ik niet laag.
Niet fout, nee.
Nou ja, dan had je op een gegeven moment een zootje bonnen. En dan mocht je wat uitkiezen. Een bouwplaat van een huis in Borneo of zoiets dergelijks.
Ja, dus dat was echt wel een verband.
Met dat staat in Indonesië wel. Ja, dus die band. Dus dat spaarde je dan. En je keert dus elke maandag iets voor de zending.
Ja, ja. En ook voor het schoolreisje, of niet? Of ging je niet met schoolreisje?
Ja, dat was ook nog wel een feest. Maar tegenwoordig gaan ze, ik weet niet hoe vaak, en ook al gelijk eerste klas. Zo. Maar wij gingen pas voor het eerst toen wij in de vierde klas zaten. Dus nu zou je leerjaar 6, vierde klas. En ik weet ook, toen zijn we naar Oude Hans Dierenpark gegaan met de bus. Mijn vader ging mee, want die zat in. Mijn vader was nogal een organisatieman. Dus die zat altijd in een bestuur noem maar op. Dus hij zat natuurlijk ook in de oudercommissie, zoals je zult begrijpen. En ja, die mocht dan mee of niet mee of hoe ik me dat verder moet zien. En dan werd er dus ook een foto gemaakt van alle leerlingen en meesters. En mijn vader dan dus ook, want die hoorde er ook die dag bij. Zelfs de chauffeur stond er natuurlijk op van de bus. Nou ja, en dan zie je ons met een groot bord Oude Hans Dierenpark. daar dan staan. Ja, was wel leuk. Ja, dus dat kan ik me herinneren. En we zijn een keer naar Oud-Valkenveen geweest, dat weet ik ook. En we zijn een keertje geweest naar de Efteling. Dat vond ik vreselijk. Ja, ik ben geen sprookjesmens, dus ik leef niet in sprookjes. Ik hou niet van film, dat zat er toen al in. Een klein voorbeeld misschien. Ja, mijn moeder probeerde natuurlijk ook goede moeder te zijn. En die ging voorlezen. Voordat we naar bed gingen.
Ja.
Nou ja, ik denk wel dat ik dat wel leuk vond. En op een gegeven moment heb ik vreselijk gehuild. Van zo'n zielig verhaaltje. En toen zei mijn moeder. Ja joh, maar het is niet echt gebeurd. Het is maar een verhaaltje. Toen zei ik, ja, maar waarom vertel je dat? En zo zit ik eigenlijk nog ja, met films. Ik zal nooit kijken naar een film. Ja, een documentaire. Dat vind ik leuk. Maar al die verzonnen dingen.
Maar verhaal
allemaal pief, paf, poef en zo. Je had vroeger ook van een spelletje. Vroeg je wat deed je in de straat. En dat was ja, rovertje. Dan moest je dus, ja, pang, pang, pang ja, roepen.
Ja, ja, met dood.
Leek me helemaal niks. Ja, vond niet leuk.
Het verhaaltje, ja. Ja.
Wel schiet met een blaaspijp en dan met pijltjes. Of met van die bessen. Dat vond ik wel leuk.
Ja, ja. Ja, waar waren die blaaspijpen toen van gemaakt?
Van ijzer.
Ja, want dat plastic had je natuurlijk nog niet. Ja.
Nou, dat begon wel te komen. Wij hadden dat niet. Wij hadden dan een pleister om dat metaal. Want je proefde gewoon het ijzer, ja, als je dat ijzer in je mond had.
Ja, ja, ja. Ja. We kunnen misschien meteen met een bruggetje nog weer even terug naar de buurt. Want hoe zag de straat eruit? Waren er winkels? Waren er...
Nou, het was echt een buurt waar het allemaal huizen waren. Je had geen winkelcentrum. Bijna op alle hoeken van de straat had je dus een winkel. Mm-hmm. En ja, het viel op dat daar, zo groot was die wijk niet. Maar je had toch wel zeker twee of drie melkwinkels in zo'n...
Waarom zoveel? Waarom had je daar nou drie?
Ja, ik denk dat er... Ik zou niet weten waarom ik was.
Kan dat iets met geloof te maken?
Nee, maar melkboeren waren vaak katholiek. Ja. Ja, dat heeft natuurlijk zijn oorsprong dat ze vaak uit de venen komen. Hè? Dus zeg maar uit gecultiveerde boeren die naar de stad trokken.
Maar u ging melk bij die winkels kopen, dus er kwam geen melkboer langs.
Ja, ook nog langs. Dus ze hadden een winkel, ja, en ze kwamen langs. En dan onze melkboer, Olderix heette die, toch wel leuk eigenlijk. En die had een hondenkar.
Olderix.
Ja.
K.S. aan het
eind. Ja.
Ja, ja.
En die had eigenlijk een hondenkar. En dat kon je zien, het was een soort kar. En daaronder zat een ijzer frame met een krul eraan. Waar een hond, een tuig van een hond aan had gezeten. Maar ik heb daar nooit een hond. Ik ken die beelden wel, maar dan van foto's vanuit de 30e jaren. Ja. Ik heb het nooit gezien dat daar een hond in was. Dus onder ik zelf was de hond, die liep niet te duwen. Ja. Oh, ja. Ja. En ja. met een loodzware kar, want je moest natuurlijk nog uitkijken dat hij niet kiepte. Mm-hmm. Want hij had op elke hoek van die kar, in het midden van die kar, een soort grote kist met een klep die open kon. En daar had hij zijn eieren en zijn boter en zijn vla. Nee, vla was de luxe, dat zal niet zo geweest zijn. Dat was gruttenpap en karnemelkse pap, dat soort zaken. En yoghurt zal hij wel gehad hebben. En dan op die vier bussen, op die vier plekken stonden vier grote melkbussen. En er was één gewoon normale melk, wat je daar ook onder mag verstaan. Dan had hij één met tapte melk. Dat zou nu helemaal in zijn, vetarm en wij zouden zeggen, dat is water. Ja. Ja. En karnemelk had hij, denk ik. Wel een paar flessen, maar niet veel flessen was te luxe. Dus je kwam met je kannetje aan.
Ja, ja.
En hij had dan van die maatbekers een halve liter en een hele liter. Nou ja.
En dat ging dan in je pannetje?
In je pannetje,
ja. En de bakker?
De bakker kwam aan de deur. En mijn vader klaagde dan, dat was ook wel grappig, dat hij dat brood niet lekker vond of te taai of dan... Die zei, je moet ook bij die andere bakker kopen. Maar dat vond mijn moeder dan, dat was een aardige bakker. Dus die vond het natuurlijk allemaal moeilijk om dat te doen, weet je wel. Dus daar kwam niet altijd van.
Ja, dan moest hij dat maar eten gewoon.
Ja.
Ja.
En dat was ook nog. Soms was je natuurlijk wel eens jarig. Dus dan moest natuurlijk een feestje. En dan telde je dat. Werd uitgeteld, hè. Nou, die drinkt een glaasje jenever. En die drinkt bier. Dus twee bier. En we nemen een bol. En dat was allemaal afgepast. En dat leverde die melkboer dan ook. Vandaar dat je niet zegt van hij kwam met hele kratten aan de deur. Nee.
Die twee flesjes
gewoon, Jan. Nou, laat me zeggen dat er acht flesjes bier. Dat was al veel. Mm. Ja. Mm. En het was zelfs zo. We hadden een buurvrouw en die leefde wat in onmin met haar, laat me het wat neutraler houden, iemand uit de buurt. Die leefde wat op gespannen voet met haar man. En die was wel eens weg en die kwam dan ook, kwam wel eens weer. En dan moest ze bijvoorbeeld in één keer 10 flesjes bier hebben. En die zei, zo, is je man weer thuis? Ja.
Hij is goed. Ja. Hij hield het wel bij.
Hij hield het wel bij, ja.
En de kruidenier?
Kruidenier, ja, dat werd bij de melkboer werd dat wel gekocht. Ook bij die Olderiks. In de winkel. Ik moest daar dan een pond kaas halen. Dat was veel, want de meeste kochten maar 2 of 3 ons of zo. En ik was 1,50. Dat kan ik me wel herinneren. Mm-hmm. Zoals de melk. Mijn moeder klaagde dat hij van 26 cent naar 28 cent de liter ging. Ze schreef dat ook allemaal op, hè, in een boekje.
Ja.
En keek ze de week ervoor.
Dat was echt een huishoudboekje.
Echt huishoudboekje. Ja. Kon ze ook boos worden als ze iets niet kon verklaren. Dat is misschien natuurlijk wel eens iets. Iets mis. Maar goed, en toen later. Het was natuurlijk allemaal bedieningswinkels met puntzakken en dat soort dingen meer. Toen kwam er een, laten we zeggen, een goedkope winkel in de Haarlemstraat. En die heette toen Help Uzelf, Hus, Help Uzelf. En daar gingen ze dan wel boodschappen kopen. Maar ja, achteraf kan je denken, wat zal daar nou toch geweest zijn? Als je met een boodschappentas, en zo groot was die tas niet, en denk je, wat zal daar nou ingegaan zijn?
Waar was die bus?
Ja.
In de
Haarlemmer. In de Haarlemmerstraat, maar u weet niet precies waar.
Ja, ik geloof wel. Maar het is moeilijk om... Ik loop er niet zo vaak meer, dus ik...
Maar dat valt wel te achterhalen.
Ja.
Ik weet het niet meer.
Nee. Maar dat was een goedkoop eiland, zullen we zeggen.
Ja, en daar ging ze regelmatig naartoe. En dan... Ja, dat vond ze dan wel dat ze... Goed, ze werkte dan niet, maar dat ze het toch ook verdiend had op die manier. Weet je wel?
Ja, want uw moeder kreeg echt huishoudgeld. Daar moest ze mee uitkomen.
Ja. Nou, vroeger kreeg je natuurlijk je geld in die doorzichtige, vetvrije papiertjes. Hè? Hmm. En mijn vader kreeg dat natuurlijk ook elke maand. Nou waren wij wel van de sobere. Maar hij vond het toch wel leuk om 1 keer per maand toch eventjes. Gingen we biefstuk halen of zo. Of paling. Dat vond hij toch wel memorabel. Dat moest toch wel.
Ja.
Nou ja. Maar alhoewel wij naast een slager woonden. Moesten we toch naar de paardenslager. En. een biefstuk. Nou. Ik kan het zo voor me halen. Zei hij dus dat hij een pond biefstuk wou of zoiets dergelijks. En dan, die slager sneed dan zo'n stukje vlees, sneed hij eraf. En dan gaf hij met een klap, gaf hij dan een klap op, zo'n groot hakmes. Zo plat. En als dat mes dan zo weer opstuitte, dan zei hij, joh, die hoef ik niet, geef die maar aan je moeder. Ja. En daar stond ik dan naast. En dan kun je je voorstellen. Hij kreeg wel een ander stuk. Zo was het natuurlijk wel.
Ja. Want die slagerij, die paardenslagerij. Daar hing halve paarden.
Ja, halve paarden. Ik heb wel meer beeld bij de runderslager waar wij naast zaten. Daar waren inderdaad kwamen van die mensen met zo'n hele, een hele halve koe aan zo'n haak. En er kwam ook de ijswagen met regelmatig kwam daar dus... Ijs brengen, want het was natuurlijk weinig koeling. Er was allemaal van die grote blokken ijs. En dat vond je dan leuk. Er werden stukken afgeslagen. En dan liep je ook met zo'n stuk ijs. Ja, dat vond je dan natuurlijk wel leuk.
Wel heel
en leuk. Daar kwam ook de bottenwagen langs. Nou, dat wil je niet weten. Nou, die botten. Er kwam dus een wagen. Die kwam die karkassen van die slager. Niet van de slager zelf.
Een beetje liguur. Ja.
Dat stond in een hok en die ging dat open. Nou, daar kwam een lucht uit. Nou, van dat bedorven vlees. Tenminste, die restjes die natuurlijk nog aan dat bot zaten. Oh, dat was. Nou, Die auto was al lang weg, dan had je nog lang die lucht in je neus. Maar ja. Goed, waar waren we? Ik onderbrak. Oh, ik weet niet of er nou echt halve paarden aan die. Daar heb ik geen beeld bij, weet ik niet.
Nee, maar waar was die paardenslager?
Die was op de hoek. Ja, dan heb je nog altijd vier hoeken, dus dat is het probleem. Maar die was. Even kijken hoor. Op de hoek van de Morstraat met de. Zal dat Smitstraat zijn? Of de Kruis? En dan in ieder geval op de.
Dus aan de stadskant, zal ik maar zeggen. Aan de stadskant van de.
Ja, in ieder geval aan, ja. In ieder geval aan de Rijnkant.
Oh ja, aan de Rijnkant.
En dan. Ja, aan de Rijnkant. Hoe kon ik het, zou ik het verder nog kunnen aan?
Nou, zo
ja, dat is genoeg iets. Hoor. Nee.
We kunnen hem al enigszins situeren.
De Rijnkant aan de kant van de poort, van de Hoofdpoort.
Ja.
Hoek.
Ja.
Ik denk dat het Kruisstraat heette. Of dat het verlengde Kruisstraat heette. Ja. Daar was het.
Okay. Ja.
En misschien zit er nog een slager. Dat zou me niks verbazen.
We gaan kijken.
Ja.
U vertelde dat u op een hervormde school zat.
Ja.
Dan denk ik, dus u was hervormd.
Ja.
Of uw familie was hervormd. Ja. Hoe zat dat?
Hoe zat dat? Wij zijn behoorlijk christelijk opgevoed. Dat betekent dat we altijd naar de kerk gingen. Ik zat ook op een zondagsschool en op kinderkerk en dat soort dingen. Mijn vader was ouderling. Hij was secretaris van de Leidse hervormde jeugdraad. Dus echt wel een praktiserend type. Hij kon ook heel goed preken. Toen had je overal nog kinderkerken in de stad. Ik weet niet of je wat zegt. Je hebt zondagsscholen, maar wij zaten dan ook op een kinderkerk. Dus dat was echt een kansel waar iemand op stond. En die liet zingen en doen. Dus wel iets gemeenschappelijks. Zondagsschool is meer, ja, in mijn beleving, we kleuteren wat en vertellen een verhaal uit de Bijbel. Zo. Nee, dat was echt wel een beetje een mini kerkdienst. Ook met een organist erbij en zo. En ja, nou goed, dat verzorgde die allemaal. Dat kon die allemaal. Hij kende de Bijbel uit zijn hoofd. En hoe kwam dat nou? Ten eerste zal hij het interessant gevonden hebben. Maar hij was van huis uit van de gereformeerde gemeente. Van de Zwarte Kousenkerk.
Ja.
En hij had dus. Nee, dat was allemaal heel streng in de leer. Dus hij had heel strenge opvoeding daarin. En mijn moeder was hervormd. En toen ze gingen trouwen. Ja, toen werd er gezegd, joh, moet je je jasje niet omdraaien? Ja, zo simpel. Er werd gezegd. En toen is die, wat moet je me erbij voorstellen, is die hervormd geworden.
Ja.
Maar dan neemt je ook gelijk overal aan deel.
Deed je het ook met hart en ziel?
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja.
En waar ging je naar de kerk? Wat was de kerk?
Nou, je hebt natuurlijk een kerk en een dominee. Hè?
Mm-hmm.
En wij hoorden dan, even kijken hoor. In onze wijk was geen kerk, maar er werd wel een kerkdienst gehouden. En dat was ook in die Tuinstraatschool. Daar had je een gymlokaal.
Ja.
En daar was de kerkdienst op zondagochtend. En later is in die wijk wel een kerk gebouwd en was de Maranatha-kerk.
Mm-hmm.
Maar ik ken de Maranatha-kerk, bij wijze van spreken nog, dat dat helemaal niet was.
Ja.
En dat die toen een tijd, dat die er zou komen. En toen was het een braakliggend terrein.
Ja.
Wat in de winter kennelijk ondergelopen was, waardoor je er prettig kon schaatsen. Ja.
De Maranatha-schaatsen.
Ja. Ja. En ik herinner me ook nog wel, inmiddels had je er ook 5-6 winkels gekregen aan de Lage Mors. En die dominee van Achterberg, dat was dus de wijkdominee. Die hield een verhaal en hij zei, ik sta hier aan de muur van de groentewinkel of zo. En een mooi verhaal. Ik dacht bij mezelf, man, dit is de groentewinkel niet. Die zit een paar... Daar kan ik me nog herinneren. Ja, dus maar wij kerkten. Wij gingen naar de kinderkerk. Want mijn vader was... Ja, die zat natuurlijk... hoe moet ik dat nou zeggen? Die dominee van Achterberg wilde dus een wijkwerk in zijn wijk opzetten.
Ja, ja.
Maar dat ging ten nadele van het wijkwerk wat al dat ergens er anders was. En daar was mijn vader van. Dus die zag dat met leden ogen aan. Die vond dat niet echt...
Was concurrentie.
Ja. Dus Dus laten we zeggen, en ik spreek nou dus toen ik dan ja, klein was, al een jaar of 7, 8 geweest zijn. Dat wij dus naar een gebouwtje bij de Moorspoort, op de eerste binnenvestgracht. En daar heb je een kromming binnenvestgracht. Ja. En in die kromming staat een daar stond een soort zaaltje met nog een zaaltje erboven. Van origine was het volgens mij van het academisch ziekenhuis geweest. Hè? Een hele oude academisch ziekenhuis waar nou het Museum Volkenkunde in zit. Er was ook een kamer in dat gebouw, want ik was bevriend met de beheerder, het zoontje van de beheerder van die club. En daar, als je die deur opendeed, daar kwam een enorme lijklucht uit op de een of andere manier. Nog steeds. ik geloof dat er voor de oorlog... Ja, daar kwam nog wel.
Was nog erger dan de paardenslagen.
Ja. Nee, het was de runderslagen.
Oh ja, de bottenwagen.
Ja.
Maar daar kerkte tussen aanhalingstekens u in die Nomatech?
In die Nomatech, ja. Niet ons, maar alles de ere gods.
Ho, nog even, ja, dat is te mooi. Ja?
Het is in het Nomatech gezegd, ja? Maar het stond niet ons, maar alles ter ere gods. Misschien wel dus twee eens of drie.
Ja.
En dan had mijn vader, die preekte daar dan pap en beet eens in de 6 weken.
Ja, ja.
En dan vroeg hij, waar hij mij natuurlijk ook bij betrekken. Hij zegt, ja, wat zullen we zingen, weet je wel.
Ja, ja, ja.
Nou, daar was ik dan wel bij. En hij was ook ook in een rooster viel die van Leobot. Ken je dat ook, dat gebouw? Dat was op de hoek van de Lange Brug met het Rapenburg. Daar was ook zo'n christelijk gedoetje.
Gebouwtje,
ja.
Van de hervormde gemeente, ja, Leiden eigenlijk.
Ja. Ja, ja. Ja, van een wijk, hè? Ja. Van een wijk van de gemeente,
ja,
Leiden.
Ja.
En daar preekt uw vader ook?
Ja. Ja. En hij viel nog wel eens ergens in ook. Ja. En later, toen hij oud was, bleef hij met de kerst ook kerkdienstjes in bejaardenhuis.
Ja, 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 ja. Dus het was een heel actieve
Hij kon het heel, heel mooi zeggen.
Ja.
Ik was wel jaloers op hem, hij kon het heel mooi zeggen. Hij kon ook heel goed toneel spelen. En dat was echt, dat was wel een strenge man. Maar, ja, ik was wel trots op hem vroeger, hoor.
Ja, ja, ja. En uw moeder?
Ja, mijn moeder was gewoon aardig. Ja, ik weet verder ook
niet. Nee, maar ik bedoel, qua Nederlands hervormd zijn.
Ja, ook Nederlands hervormd.
Daarom is die hervormd.
Ja, ja. Maar nou, vooral op het laatste van de leven was ze wel erg gelovig. In die zin van, ik weet waar ik het zoeken moet en zo. En dat soort dingen. En wees mij er ook wel op dat dat een mogelijkheid was. Maar ik heb bij mijn moeder nooit een drang, een kerkgang bespeurd. Die dacht, ja, als ik... Het is allemaal leuk en aardig, ik moet werken als ik straks uit de kerk kom.
Ja, ja.
En dat is dus geen zin in. Dus die zei van, nou, als jullie dan thuis komen, is het huis aan kant en dan is de koffie klaar. Nou, zo ging dat.
Ja, ja.
Mijn moeder is niet veel in de kerk geweest. Nee. Misschien met oudjaar nog eens een keer of zo. Dat je dan tussen die jassen zat, die allemaal naar oliebollen roken. Ja. En dat kan ik me dan nog wel herinneren.
Ja. En was er nou verschil tussen in opvoeding, tussen jongens en meisjes, tussen de opvoeding die u kreeg en die uw zusje kreeg?
Nee, volgens mij niet.
Nee?
Nee hoor.
Want kreeg u ook taken toebedeeld thuis?
Nee, nooit wat te doen.
Nee?
Ik hoef niet te afwassen of zo, als je dat bedoelt.
En uw zus ook? Zus ook niet?
Nee, volgens mij niet.
Hoefde ook niet af te wassen, af te drogen?
Nee, het zou kunnen dat het misschien later toen, maar dan waren we misschien nog echt groot, dat het wel was. Maar het is niet bij me blijven hangen.
Ja, ja, ja.
Maar het zou toch best wel kunnen. Maar,
ja. Maar u hebt er geen herinnering aan. Nee. En met vakantie, ging u ook met vakantie?
Mijn ouders waren, laat ik zeggen, ze waren sober. Maar voor dat geld wat ze als het ware dan uitspaarden, deden ze wel leuke dingen. Ze gingen op vakantie, ze hadden al heel vroeg brommers. Dus waardoor je dus mobieler werd.
Ja, ja.
Ze hadden kennissen in Bilthoven. Nou, ze gingen rustig met die brommer op zondagochtend naar...
Naar Bilthoven. Dus
minstens 2 uur rijden naar Bilthoven.
Ja.
En gewoon s'avonds weer terug. Dus die brommers vonden ze geweldig.
Allebei een eigen brommer.
Ja, allebei eigen
brommers.
Allebei eigen brommer.
Ja, ja.
En dan, natuurlijk, daar kon je ook met 2 ieder een kind achterop.
Ja. Dan mocht u ook achterop.
Ja, mocht ook achterop. En ik had vroeger nogal een beetje zwakke gezondheid, of dat nou echt waar was. Maar ik moest toch wel wat medische aandacht hebben.
Mm-hmm.
En dan werd er dan gezegd dat het wel goed was voor mij om naar het strand te gaan of zo.
Mm-hmm.
En dat resulteerde erin dat wij dan, toen ik vanaf 4e of 5e jaar, zaten wij wel een hele maand in Noordwijk.
Oh ja?
Ja.
En dan zaten we in een schuurtje. Nou, het was toen nog niet groot, maar ik ben er later nog wel eens langs gefietst. En denk je, hoe kan je hier nou... Hoe kan je hier nou in? Laat staan hoe je hier nog kan slapen. Ook wel. Het was een vrij kleine schuur. En dan een heel flauw hellend dakje zat erop. En daar sliepen we.
Ja, ja.
Dus dat kan nooit hoog geweest zijn. Dus. Maar goed, en dan gingen we naartoe. En dan gingen we de hele maand. Ja, niet de maand augustus, want dat was te duur. Dus we gingen de maand juli.
Ja, ja.
Had ik de hele maand vrij van school. Geen probleem.
Want school ging pas in augustus met vakantie?
Ja, maar ik kon best goed leren. Ik kon wel een maandje missen. Dus ik kon rustig...
Rustig gewoon een
maandje missen. Kon allemaal. Maakte zich niemand druk over.
Ja. Maar uw vader, had hij ook een hele maand vakantie?
Nee, die had 14 dagen, denk ik achteraf dat zo was. En dan na 14 dagen ging hij met de fiets van Noordwijk naar
Eindhoven. Oh, dan ging hij heen en weer. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
En dan ging hij naar de markt en dan kocht hij ook wel... kwam hij met groenten, kwam hij thuis.
Ja, ja. Ja,
en dat vond ik wel leuk. Ik kreeg niet meer dat was nog echt een dorpsomroeper. Die man die riep iets onverstaanbaars op zijn klepel. Weet je, dan was kennelijk iemand dood of er was was iets bijzonders. Wat ik me ook herinner was dat er kwam daar een handkar met allemaal palingen in zaagsel.
Oh ja, ja.
Een hele handkar. Ja. Kon je zo pakken. Ja, het zijn van die beelden die dan bij opkomen. Ja.
En bleef dat uw hele jeugd?
Nee, 4 jaar. Ik vond het toch wel saai, denk ik. Was. En op een gegeven moment toen zeiden ze, nou weet je wat, toen zijn we naar een vakantiehuis, CNV vakantieoord, een week geweest. En daarna gingen we dan...
Waar was dat?
In Putten.
Oh ja.
Dat was voorheen een soort sanatorium geweest en was opgebouwd tot vakantiehuis. Het is nou nog een vakantiehuis. Ik denk niet meer van CNV, maar dat was wel leuk.
Hmm.
En we zijn ook wel eens in Aalten een weekje geweest. Dus ja. En we deden ook op de een of andere manier altijd wel vriendschap op. Mijn vader was een makkelijke prater en mijn moeder ook. En nou ja, goed. En ja... Daarna zaten we als kind weer een week in Bennekom. Dan als mijn ouders later ook op vakantie waren geweest, hadden we altijd nieuwe ooms en tantes.
En die vriendschappen bleven ze ook nog wel aan.
Sommigen wel, ja. Maar het was natuurlijk op de duur niet allemaal vol te houden.
Nee. Ja. Onderwijs verder. U hebt de lagere school afgemaakt. En
ja.
Toen?
Ja, en toen. Nou, het was. Ja, dat is. Ja, goed. Ik kon op zich goed leren, had goede cijfers. En. Mijn vader kon ook goed leren, maar doordat zijn vader al zo vroeg overleden was, die moest gelijk met zijn 14e, moest hij dus aan het werk. Dus toen ik goede cijfers had, kreeg hij allerlei visioenen dat ik wel alles zou hebben kunnen worden. En dat was ook misschien wel zo als ik zijn karakter had gehad. Maar ik had zijn karakter. Ik had zijn karakter nou eenmaal niet. Dus ja, ik ging dan naar de HBS het werd helemaal niks. Ik ben blijven zitten in de eerste. En toen naar de tweede, en dan ben ik tenminste uiteindelijk naar de tweede en daarover blijven zitten. Nou. Toen heeft hij me laten testen. Nou, daar kwamen allemaal prima cijfers uit. Daar lag het allemaal niet aan. En toen moest ik naar de UTS. Ik dacht, dat is een soort...
UTS is?
Ja, de uitgebreid technisch onderwijs. Je zou nou zeggen als MTS zou het nu heten.
Hmm.
Maar Dat zijn begrippen die in de tijd zijn veranderd. Na de oorlog, of misschien ook voor de oorlog, had je ook een MTS. Dat is later de HTS gaan heten. Mm-hmm. En de UTS is later weer MTS gaan
heten. Ja,
dat was in feite een andere, ja. Toch een lager niveau, zeg maar. Nou ja, toen kwam ik dan op die UTS. En daarvoor had je een schakelklas, daar hoefde ik dan niet in. Want daar kwamen de jongens die van de andere school. De betere, wat heet beter. Ja. Praat makkelijk, hè. Betere jongens van de andere school. Nou ja, goed. En dan zat je dus een gemaleerde klas. En die technische jongens, die waren toch wel
want het waren allemaal jongens, overigens.
Ja, allemaal jongens. Ja. Geen enkel meisje, maar dan ook niet één.
Ja. Maar u had al technische belangstelling daarvoor?
Nee, totaal niet. Maar dat kwam uit de test.
Oh, oké. Okay. Ja.
Uit de test kwam dat ik technisch inzicht had. Want vaak wordt natuurlijk verward als jij nou maar met schroefjes en boutjes en dingetjes zit. Van oh, wat een technisch iemand. Nee. Maar dat hoeft helemaal niet. Je moet natuurlijk wel iets kunnen denken. En wat een bepaald abstractieniveau kunnen denken. Ja. Ja, dat had ik dan wel. Ik was niet helemaal gek, maar... Maar die ambachtsschool.
Dat dacht wel.
Op die ITS, ik dacht dus dat het een soort ambachtsschool was. En ik deed er denk weinig aan of de verkeerde dingen. Ik zag toch wel kans om. Toen ik in die tweede klas zat, dat was de eindklas, geloof ik, toch wel 12 onvoldoendes te hebben. Dat is natuurlijk niet gering.
Knap, ja.
Ja. Maar goed, ik had er alle hoop op. Op een gegeven moment heb ik toch het licht gezien. Dus ik ben uiteindelijk nog wel geslaagd.
Ja.
Nou, toen kwam daar een praktisch jaar kwam daar aan. En ja, hoe dat nou precies gegaan, dat weet ik niet. Ik was een paar weken met dat praktisch jaar bezig. En toen kreeg ik, mocht ik op de HTS in Haarlem komen. Ik vond die werktuigbouw, ik deed dus werktuigbouw, dat vond ik niet leuk. Mm. En nou ben ik achteraf toch dom geweest. Ik had gewoon, toen ik uiteindelijk naar de HTS mocht... had ik een ander vak moeten kiezen. Dat had makkelijk gekund. Want er zaten ook jongens van de HBS op. En die hadden ook helemaal nooit in de vooropleiding een vak gehad. Dus ik had dat best kunnen. Heb ik niet gedaan. Zat ik weer aan die verschrikkelijke werktuigbouw. Ik vond dat helemaal niet leuk. En waarom moest ik werktuigbouw doen? Op de UTS had je twee richtingen. Elektrotechniek, dat vond ik helemaal niks. En werktuigbouw. En weg- en waterbouw zou ik misschien wel leuk hebben gevonden... Maar dat was in Scheveningen. Toen zei mijn vader, ja, dat doen we niet. Ik heb al genoeg in jou geïnvesteerd. Hup, ga je mij naar Leiden of zo. Ja, dat was niet zo...
Nee.
Nou, dus toen zat ik op de HTS. Ik vond geen leuk vak. Ik lig in dat bed. Ik denk, ja, maar als je toch goed kon... Als je zal toch je hele leven lang op zo'n tekentafel staan. Achter zo'n tekentafel. Want dat beeld had ik.
Ja.
En dat was ook zo. Een groot aantal mensen ging daar staan... Ik vond dat helemaal niks. Ik zeg tegen mijn vader, als ik over ben, want ik wilde wel over, dan ga ik van die school af. Ik vind het niet leuk. Hij zegt, joh, ik bel morgen op dat je van die school af bent, maar gelijk klaar. En je gaat naar het arbeidsbureau, je gaat een baan zoeken. Ja, dat was hij heel makkelijk. Ik zei niet, joh, zou ik nog eens niets proberen?
Maak je opleiding nou af, ja?
Nee, hij weet dat hij in feite kookte van woede.
Ja.
Want, nou ja. En dan, of dan zorg ik wel dat je een baantje bij mij op de fabriek krijgt. Ik zeg, oh nee, dat wou ik natuurlijk niet.
Nee.
Nee. Nou ja, goed. En toen ben ik ook daarna gaan werken. Nou ja, goed, verder weer.
Dus dat is gebeurd? U bent eraf gegaan?
Ja, ik ben eraf gegaan.
Ah, hoe oud was u toen ongeveer?
Ik denk 16 of zo, 17.
Ja, dus eraf gaan werken?
Gaan werken. Ja, toen heb ik me gemeld bij het arbeidsbureau. Er was een test gemaakt, zoals gezegd. Of die was misschien al eerder. Nou goed, en toen kreeg ik een boekje mee van die meneer. Nadat ik eerst nog een toespraak van hem kreeg. Dat hij zei, ken je het verhaal van de talenten? Ken je dat?
Oh, ja.
Uit de Bijbelse. Dat die ene man die krijgt 5 talenten. En de andere 3 en de andere 1. En dan na 10 jaar of weet ik. Dan zegt die man die ene talent had. Kijk eens, ik heb er 2. En van 2 heeft er dan 4. En die er dan 5 had, die zei: hier heb ik ze weer, alle 5. Ik heb ze begraven. Ik heb zo'n soort verhaal.
Ja.
En dat is eigenlijk een slechte man. Die heeft niks met die talenten gedaan.
Ja.
Dus dat werd mij ook even ingevreven op dat arbeidsbureau. Maar goed, en vervolgens kreeg ik een boekje mee met 1000 beroepen erin. En hij zei: slap maar aan wat je leuk vindt. Nou, ik vond het niet leuk. Het enige vond ik dat ik dacht, nou ja, dat is misschien wat van die kok en bakker. En rekenkundig rekenaar. Ik kon wel goed rekenen. Ik wist niet wat rekenkundig rekenaar inhield, maar zo mocht ik het ook invullen. Hè?
Ja.
Nou ja, dus ik kwam weer 1 of 2 dagen later bij die man terug. En die zei: oh, rekenkundig rekenaar. CBS, zei hij. Nou, belde iemand op het CBS. Zei: ik heb hier iemand die wel goed is in rekenen. En toen kon ik naar de...
Naar het CBS?
Naar het CBS.
In Den Haag? Was
in Den Haag.
In Den Haag, ja. En daar bent u gebleven, of niet?
Ja, het wordt wel steeds pijnlijker, maar goed.
U bent baas over de antwoorden, hè?
Toen kwam ik daar dus op. Toen dachten ze, dit is iemand die is wel geschikt om programmeur te worden. Dat was een hartstikke nieuw beroep, hoor. Want er waren maar een paar computers in Nederland. En er waren echt hele grote. Ik zou dan programmeur worden. Maar omdat er even nog geen plek was, dat moest ik maar zo lang ergens anders werken. Nou, dat vond ik wel een aardige afdeling. Het werk vond ik niet zo leuk, maar dacht, maar ja, dat maakt niet uit. Ik vond de mensen wel aardig. Maar goed, namelijk na 3-4 maanden, ik weet het ook niet meer zo precies. Toen ging ik dan aan die opleiding beginnen. Nou, ik kon dat wel, maar wat hield dat nou in? Je moest, intelligent zijn om een oplossing bij te bedenken. Als je dan die oplossing had, laat me zeggen dat het intelligente, dat het... Een week was, en dan moest je 3 weken daarna coderen. Heel stom werk. Dus wat je... Ja, moest je...
1-2-1-2.
Ja, maar dat was... Nee, niet 1-2-1-2, maar... en dan kon je nog heel veel fouten in maken, dus... is eigenlijk niet leuk. Ik denk van, god, als je dit toch je hele leven doet... Ja, er is niemand die zegt, er komen straks nieuwe computers en dan zit dat wel. Nou... Ik zeg, ik vind dat niets. Ik dacht bij mezelf, ik vind het toch niet leuk.
Nee.
Nou, dus ik vraag toch af en toe aan je hoe je het vindt en zo. Ik zei, nou, ik vind het gewoon niet. Ik zou eigenlijk wel weer graag naar die andere afdeling terug willen. Maar dan wil ik niet meer datzelfde werk doen. Dat vond ik een beetje eentonig. En, dat kon. Kon allemaal.
Ja.
Nou ja, en toen kwam ik bij een afdeling Nationale Rekeningen terecht. En dat zijn eigenlijk, die leveren eigenlijk de basisinformatie voor het Centraal Planbureau. Dus ja. Die kijken hoe de. Ja, het voert te ver om allemaal.
Hoe
dat
allemaal. Zo diep hoeft het niet.
Nee. En daar heb ik met plezier gewerkt. En men was daar heel verguld met mij. En ik zei: ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar zie ik dat nu nog terug? Want. Ik had natuurlijk een hele ongelukkige start. Dat betekent dat je ook een ongelukkig salaris hebt.
Ja.
En dus ik heb daar wel over geklaagd. En zij vond ze ook wel dat ik gelijk had. En dan kreeg ik wel wat meer. Maar het schoot natuurlijk niet op. En met die lullige periodiekjes. Het was helemaal niks. Dus op een gegeven moment... En dat was ook nog zo. Toen ben ik inmiddels ook wel gaan leren. Hoor. Heb ik cursussen statistiek gevolgd. En zo. En elke keer als je weer een diploma had...
kwam er weer wat bij.
Nou ja, en op een gegeven moment dacht ik, dit schiet zo toch niet op. En toen ben ik een maand of 4 bij Nielsen gaan werken in Amsterdam.
Wat is Nielsen?
Ja, dat is een marketingbureau. En dan had je ook allerlei cijfertjes moest je maken of coördineren. Of daar moest je wat mee.
Er bestaat AC Nielsen.
AC Nielsen.
Ja.
Nielsen?
Nee, Nielsen.
Nou ja, waar ze in feite van leven... Ze enquêteren bepaalde winkels. Nou, nu doen ze misschien weer, maar toen winkels. En dan kijken ze naar de voorraden die bij die winkel winkel zijn. Mm. En dan zeiden ze, oh, ik zie zoveel pakjes honing, ik zie zoveel dit en zoveel dat. Dan kwamen ze 2 maanden later en zeiden, hoeveel honing heb je nog? Nou, ik heb zoveel ingekocht, zoveel staat er nu toch, best met andere woorden, zoveel is er
uitgegaan.
Mm. En dan dat Nielsen leefde er dan uiteindelijk van om naar meneer Maggi te gaan en zei, weet je dat meneer Dingers zoveel heeft omgezet?
Ja, ja, ja.
Snap je?
Ja, nou, ja.
En daarvoor gingen ze natuurlijk niet alle winkels langs, maar hadden ze een type groot winkelbedrijf en hadden dat gestratificeerd.
Mm-hmm.
Nou, en dat leverde cijfers op en die moesten verwerkt worden en dat moest opgeblazen worden en daar had ik dan een bescheiden rol in.
Ja, ja.
Nou ja, na een maand of 4, nee, misschien iets langer, maar dat is al een jaar geweest zijn. Toen kwam er zou er een nieuwe chef komen en ik vond dat mijn chef zo onheus bejegend was, dat ik solidair met hem was en ik dacht, ik ga ook weg.
Mm.
En toen ben ik naar het Centraal Planbureau gegaan. Ik had er altijd goede verhalen over gehoord, want wat was namelijk het geval? Dat Centraal Planbureau is na de oorlog opgericht. En daar een heleboel mensen van het Centraal Bureau voor Statistiek, die zijn daar naartoe gegaan. En die waren er financieel allemaal aanzienlijk beter van geworden. Dus op het CBS heerste echt de mare, als je nou maar naar Planbureau kon. Ja, en we hebben het over allemaal minimale rangetjes en gedoetjes hoor. Ik bedoel, het is allemaal achteraf, als je het nou met deze ogen bekijkt, misschien lachwekkend. Nou ja, en toen zat ik bij, heb ik daar een tijdje gezeten. Toen kwam er een baan in Leiden vrij. Nou, dat vond ik hartstikke. Oh nee, dat ging als volgt. Ik had in de krant gelezen ooit dat er een statistisch bureau zou komen in Leiden. Nou, dat leek me nou leuk. Hè? Leiden, daar hou ik van. Vind ik leuk. En toen ben ik een keer gewoon naar de personeelschef gestapt van.
Wat heb je van het Centraal Planbureau?
Nee, van het stadhuis.
Oh, gemeente Leiden. Ja, gemeente.
Ik geloof dat die meneer Hageman heette. Ben ik naartoe gegaan. En ik zeg, ik lees in de krant dat er een statistisch bureau komt. En ik wil daar wel graag werken. Hij zei, ja, dat is leuk. Maar die chef hebben we nog niet eens aangenomen. Dus ja, dat is een beetje moeilijk. Ja. Nou ja, hij zou toch mijn naam noteren. En een paar maanden later was best wel. Dus toen ik inmiddels in Amsterdam werkte, toen werd ik opgebeld door meneer Maan. Dat was de chef die inmiddels dan daar aangenomen was. Om een praatje te maken.
Hmm.
Nou, die woonde in Zak-Urlesbond toen. Ik ben daar s'avonds een keer naartoe gegaan. Nou, we hebben gesproken. Ik kon daar gelijk gaan werken.
Ja.
Heel leuk.
Ja.
Nou. Daar heb ik dan denk ik, en inmiddels, daar ben ik ook getrouwd. Omdat de gemeentesecretaris mij toen heeft getrouwd. Dat is toch wel bijzonder, omdat ik natuurlijk een
ja, over trouwen wil ik natuurlijk nog meer weten.
Ja, dat komt wel.
En waar was uw werkplek dan, op het stadhuis?
Op het stadhuis zelf, ja. En dat was, je hebt een monumentale afdeling, de eerste etage, die is mooi. Daar zat ik. Niet vanwege mijn functie, maar dat was toevallig zo.
Mm-hmm.
En dan zaten we een beetje weggemoffeld achter de afdeling personeelszaken. Maar wel al dat marmer gedoe waar we
zaten. Ja.
Nou ja, goed. En toen las ik op een gegeven moment de advertentie in de krant van de gemeente Den Haag. Voor afdeling verkeersonderzoek. En er stonden ook wat dingen bij. Je moest daar verstand van hebben. Daarvan. Ik denk, joh, dat heb ik eigenlijk wel. Maar het was een behoorlijk hoge functie. Ja, alles relatief hoor. Maar ik bedoel, behoorlijk hoge functie. Nou ja, daar werd ik ook aangenomen. Ik ging 1,5 keer zoveel verdienen. Ik denk, zo, kunnen we trouwen. Nou kunnen we wat.
Ja, ja.
Daar was ik helemaal blij van. Nou ja, goed. Daarnaast niet meer interessant, denk ik. Ja, of u moet dat willen weten, maar.
Ja, hoe u naar Den Haag ging? Met de trein?
Met de Brommer.
Met de Brommer?
Ook met de Brommer.
Ja.
Met de Brommer en met de carpooling. Dus dat ik met iemand anders.
Ja, met iemand anders mee. En hoe oud was u toen u naar Den Haag ging? Want toen ging u trouwen?
Ja, dus dat was ervoor, was ik al met het CBS, daar was ook met carpooling.
Ja, 25 of zo.
Ja, doe maar. Klopt wel ongeveer.
Nee, want dan ga ik toch weer...
Nee, het klopt, want ik ben namelijk... Ik vertelde net dat ik getrouwd was in Leiden.
Ja, door de gemeente.
En toen was ik 25.
Ja.
En eerder zijn wij 50 jaar getrouwd, dus het is ook niet zo moeilijk. Dus,
Zo klopt wel.
Ja,
ja, want ik wil natuurlijk ook nog wel iets weten over de liefde. Hè?
Hoe is het gekomen?
Ja.
Ja. Je moet je voorstellen, je bent jong, je hebt vriendenkring en met allemaal jongens. Dat is toch ander soort dan dat je natuurlijk met meisjes. Dus laat me zeggen, door de week was je wat wilder. Ja, het klinkt allemaal een beetje raar, want je denkt wel aan enorme uitspattingen. Dat is het allemaal niet. Maar je had er dan toch wel een behoefte aan om één keer in de week een beetje netjes... in een wat nettere gelegenheid te komen. Laat ik het zo zeggen. En ook wat netter mensen tegen te komen. Nou ja, en dat was op zondagavond. Was dat bij... was er vrij dansen bij... bij Wielinga. Dansacademie.
Ja,
en daar heb ik ook wel dansles gehad. Daarvoor en zo. En daar heb ik mijn vrouw leren kennen. Ja.
Want? Wat was het leukste meisje van de dansen?
Ja, dat weet ik nou niet zo precies. Maar hoe werkt dat? Daar praat je mee. Daar. Ik heb daar dus niet mee op dansschool gezeten, maar gewoon...
Die ontmoette je daar.
Ja, ik denk dat je op een gegeven moment er ook aan toe bent. Ja, ik weet het niet. En, nou, het is dus verder zo vanzelf gegaan. Wel even wennen natuurlijk, maar we hadden het allemaal... dat is wel een net meisje. Dat vind ik wel bij mij passen. Ja.
En de geweest vraag, was uw vrouw ook hervormd? Nee. Of speelde dat geen rol?
Nou, een rolletje, denk ik.
Mm-hmm.
Het is wel zo, als ik vroeger thuis kwam... Ik zei tegen mijn moeder, joh, ik heb met een aardig meisje... Of enkele keer zei ik dat dan wel. En hoe heet ze? Nou, noem maar wat. Laten we zeggen, Biegstraat of zo. Tony Katholiek, hè? Want... Weet je wel, zo...
dat was wel.
Want het was natuurlijk wel zo. Als je jong bent, je zit op een christelijke school. Je zit op een christelijke figuurzaagvereniging. Je zit allemaal christelijk.
Alles was christelijk.
Alles christelijk. En als je natuurlijk eenmaal ouder bent en je zit op een neutrale school of wat dan ook. Je beweegt je wat meer. Kom je natuurlijk ook andere soorten geluidjes tegen.
Ja.
Dat is natuurlijk wel aardig om de boel te verruimen. Dus dat van lieve leden je natuurlijk ook wel katholieke mensen kennen. Of was het gewoon geen item meer. Weet je wel. Misschien ergens nog in de verte. Als je denkt, ja, als je ermee thuis komt, is dan weer een ander verhaal. Maar verder helemaal niet. En mijn vrouw was, nou, laten we zeggen, niks. Zo werd dat aangeduid. Niks. Ja. Mijn vrouw is niks.
Ja.
Ik denk nog even terug aan die slager. Wij woonden dus naast een slager, dus op een gegeven moment vond hij toch wel...
Die komt erop, hoor.
Ja, maar dat mag.
Oh, oké, dan gaan we nu. Ja.
Breng hem van me apropos.
Oh, sorry. Ik dacht, ja, terug aan de slager.
Aan die slager. Ja. En die slager was natuurlijk wel opgevallen dat we nooit bij hem kochten, want het was onze buurman.
Ja.
En hij zei, maar mijn vader die verontschuldigde het dicht, want die zei, u hebt altijd van dat taaie vlees. En en toen zei hij, nou, ja, die slager... Ik zal zorgen dat je goed vlees krijgt. En toen vanaf die tijd... heb ik jarenlang elke zondag rosbief... gegeten. Ja, en voor die vlees kochten we ook wel bij hem, hoor. Maar, ja. Nee, dat is niet dat we alleen maar paardenvlees hadden, maar... Ja.
Nou, waar waren we gebleven? U had uw vrouw leren kennen. En toen...
Meer.
En ze was niks.
Ze was niks. Nou, ik vond natuurlijk wel... ik was toen nog wel gelovig. Dus ik vond wel dat het nodig was... dat zij wel iets van het geloof wist. Zou moeten weten. Mm-hmm. Nou, dat vond ze ook. En toen zijn we naar catechisatie geweest. Ik had ooit al wel catechisatie gehad. En toen kwamen we op een soort clubje... Die beleidingscatechisatie zou doen.
In de Maranatenkerk van de Maranatenkerk?
Nee, dat... Oh, dan zijn we nog in dat... Van die kerk zijn we nog blijven steken, trouwens. Mm-hmm. Maar goed...
Ja.
Nou, maar laten we dan in ieder geval dit even afmaken. Waar waren we nou?
U ging naar beleidingscatechisatie.
Ja, dus ik ben zeg maar...
Of aanstaan.
Eerst Toen ik mijn vrouw nog niet kende, had ik ook al op categorisatie gezeten. En op een gegeven moment denk ik dat het toch de beleidingscategorisatie was. En dat was bij dominee Lamping. Ik weet niet of je die naam wat zegt. Een hele bekende Leidse jeugddominee. Later is die wijkdominee geworden. En daar heb ik categorisatie mee gehad. Ik heb daarna beleidenis gedaan en zij niet. Maar het ging meer voor de algemene dingen, kennis en beleving. En, nou ja, en zij is ook nooit meer... ik ben daarna ook bijna niet meer naar de kerk geweest. Ja, het verwatert op een gegeven moment. Ik ben daar niet de enige in. Maar...
Nee, zeker niet. En wat deed uw vrouw?
Mijn vrouw die werkte op kantoor bij een garagebedrijf. Een Develé Reizenbord, dat zou je niks zeggen. Het zat op de... Nou, op de Rijngeesterweststraat hadden ze ook een zaak. Develé en Reizenvoort.
En
het waren twee zwagers, volgens mij.
Develé, weet ik wel. En dan Reizenvoort, hoe schrijf je?
Ja, ongeveer. Ik weet, die N wordt er denk ik niet in, Reizenvoort. Ik denk dat het ook dat
er
misschien met een S is. Maar dat weet ik niet zeker.
Hoe oud was u toen trouwens, toen u uw vrouw leerde kennen?
Nou, moet ik even terugrekenen. Ik denk een jaar of 22 of zo. Klopt dat dan? Nee, nog jonger.
U hebt eerder gezegd toen u van baan verwisselde, dus weer naar Den Haag ging. Toen was u blij, want u ging meer verdienen en dan kon u ook gaan trouwen.
Ja, maar ik ben op de 25e getrouwd. En we zijn een jaar of drie. Ik ben in 66 verloofd. Staat in mijn reek tenminste.
Ja, dus toen kende u er natuurlijk.
Ja. Ja, ik denk toch wel vrij jong hoor.
Ja, zo'n jaar of 21, 22. Ja, nou, dat hoeven we ook niet precies te weten. Als uw vrouw er nou was, wist het natuurlijk wel. Hè?
Ja, het was ook nog zo. Ik had haar pas leren kennen. En toen ging ik naar... Nee. Ik was in Egypte op vakantie geweest. Dat was wel heel
bijzonder.
Heel bijzonder, ja.
In de jaren 60.
Heel bijzonder. Ja. En dat vond ik heel leuk. En datzelfde reisbureau, dat gaf een jaar later... kon je ook naar Libanon en Jeruzalem en zo, ook met vakantie. Leek me ook heel leuk. En ik wist zeker dat zij dat niet mocht van haar ouders. En ik dacht, ja, voordat mijn centjes onze centjes worden, is het misschien toch wel leuk. Als ik dat nog even kan...
meepikken.
Ja. En, oh ja, en toen dacht ik, nou weet je wat, dan verloof ik. Dat is toch ook een beetje...
Een beetje een band.
Ja. Ja. Ja, niet mooi, maar goed. Ik heb overigens wel genoten van die vakantie.
Maar het was toch heel bijzonder om naar Egypte te gaan?
Ja. Ja, wil je weten hoe dat...
Ja,
hoe
dat wil ik eigenlijk ook wel weten, ja.
Het was zo... Egypte was natuurlijk altijd een heel dure reis. Terwijl het gros blijven zoals die naar Mallorca kon of op een dergelijke orde. En vrienden van mij gingen met de auto. Wel gingen ze naar Spanje en hingen daar de lol toestand af. Daar ben ik nooit mee naartoe geweest. Ik ben niet verder dan Vlieland en Terschelling gekomen. Ook leuk overigens. Maar goed. Nou, toen op een gegeven moment kwamen de reizen... Je kon naar Egypte met een bepaald reisbureau Fit uit Eindhoven. En die reizen waren relatief goedkoop, laten we zeggen 500 gulden. Mm. Terwijl vergelijkbaar voor denk ik minstens 1500 of 1800 zou komen. Ik heb me laten vertellen dat dat kwam omdat Egypte had Philips genationaliseerd op de een of andere manier. Dus het geld mocht niet het land uit. En dan met dat reisbureau een soort conctie aangegaan van...
Dan besteden we het daar uit.
Dan betalen we het daar uit en dan vergoeden jullie hier ons in Nederland. Zo'n soort constructie. Hmm. Ja, daar vond ik het natuurlijk hartstikke mooi en leuk. Ja. En ja... was in Cairo geweest en we zijn nog met de trein helemaal uit het zuiden naar alle oorden geweest. Maar wel moeilijk om het allemaal te onthouden natuurlijk.
Ja, ja.
En wat voor mij heel bijzonder is, maar dan zijn we inmiddels 40 jaar later. Mijn zoon heeft zijn praktisch jaar ook in Egypte gedaan. En toen ben ik dus nog een weekje naar hem toe geweest.
Oh, ja, dat is natuurlijk heel leuk. Ja, dat kan me voorstellen.
Ja, dat is inmiddels ook alweer 10 jaar geleden of misschien nog wel langer. Maar dat was zo'n belevenis.
Ja.
En daar hingen we dan niet de toerist uit, want hij woonde daar dan. Hè. Ja. En dan deed je allemaal normale dingen. Dan zat je in zijn kantoor en we gingen naar en je ging niet in een luxe touringcar, maar je ging met de stadsbus nou of met een taxi waar je de gaten in de vloer zag.
Ja,
prachtig,
ja,
allemaal. Ja, dat was vond ik heel leuk. Maar goed, dit terzijde.
Ja, dit is een terzijde. Ik vind het wel een hele leuke terzijde.
Ja.
U was inmiddels verloofd, ging dan toch nog weer stiekem op reis. En toen?
Nou, daarna zijn we, ja.
Van verloven kon trouwen natuurlijk.
Nou, het was in mijn tijd was het wel een woningnood. Dus, mm-hmm. Er was nauwelijks iets te huren. En er werd ook geadverteerd met banen. Dat je bijvoorbeeld dan in Gelderland. En dan was er altijd een huis bij. Dat was als pre stond dat erbij.
Ja, ja.
Dus veel van mijn leeftijdsgenoten. Die zijn eigenlijk Leiden uitgejaagd. Die zijn gewoon weggegaan.
Mm-hmm.
Ja. Maar ik vond dat niks. Ik dacht van, ik spaar wel dat ik een huis koop. Dat is niet gebruikelijk in mijn familie of in onze families. Maar ik dacht van, ik ga niet met de pet in de hand ergens staan. Daar heb ik geen zin in. Ik spaar er wel voor. Nou, dan blijft het natuurlijk toch allemaal redelijk bescheiden. En dan zeg je nou, in Leiden kan dat niet. En ja, toen de Merenwijk kwam een beetje. Ik vond dat, ja, Merenwijk, ja, jij woont erin, hè. Woon jij dan in Oesgeest? Oh, ja.
Ja.
Meer dan ik. God, dat is toch achter de kooi. Nou,
het blijft Noord.
Ja, begrijp je wat ik?
Ik begrijp het wel. Ja.
En toen dacht ik, Leiderdorp of Oesgeest of Voorschoten, nou, allemaal onbetaalbaar. Ja, nou ja, en zodoende zijn we dus in Zoeterwoude terechtgekomen.
Ja. Ja.
Maar hebben jullie nog als paar in Leiden gewoond?
Nee.
Nee?
Okay. Nee, toen echt in Zoeterwoude gevestigd. Ja, ja, ja. We zijn bijna bij het eind, maar ik wil nog iets weten van sportiviteiten. Sportverenigingen.
Pernix.
Pernix heb ik gezeten.
Hebben we het over gehad.
Ja, ik had er geen top.
Was geen top geworden?
Vond wel heel gezellig.
Ja.
Ook vooral omdat er dames bij was, vond ik erg leuk. Kon ik ook goed mee opschieten en zo. Dus dat vond ik wel een verrijking. Het was een christelijke club. Maar je moet het eigenlijk vertalen naar een gereformeerde club. Strikt genomen niet, maar in de praktijk was het dat, was het dat wel. Dus er waren maar weinig hervormden aan de club. Het was echt een gereformeerde club.
Ja.
En dat kon je toch ook wel merken.
Hoe dan?
Ja, we werden toch voorgetrokken op de een of andere manier. En ik zou niet zo goed weten, nou vond ik dat niet zo erg, want ik kwam
dat toch niet voor aanwerken.
Dus maakte mij niet uit, maar een jaar of 5 geleden hebben we een reunie gehad. En van die club. En toen ben ik ook geweest. En ook heb ik met een hervormd meisje gesproken. Die zei, ja, zei ze tegen Ton Tieleman. Die was van artikel 31. Maar goed, dit terzijde. Het was toch wel altijd een gereformeerde kliek, hoor. Nou, die had het nooit zo ervaren. Weet je wel, maar
ja, maar u wel.
Ja.
Of jij wel.
Dat was de reden waarom ik bijvoorbeeld ook niet naar het Christelijk Lyceum mocht. Van mijn vader.
Want dat was een gereformeerde.
Ja, dat was ook christelijk, maar dat vond hij ook gereformeerd. Vond hij niks. Daar heeft hij me toen naar een neutrale school gestuurd. Terwijl je eigenlijk zou denken, nou, hij stuurt je wel naar hen.
Ja, ja.
Nee, je hoeft niet tussen al die gereformeerde te zitten.
Nee. Dat was toch een slagje minder. In de hervormde ogen.
Nee. Maar hij vond het een beetje, ja, huichelachtig.
Waarin zat hem dat dan?
Nou, een klein voorbeeld.
Ja.
Hij moest wel, er kwam ook een gereformeerd, hadden we tamelijk veel gereformeerde kennis, ook wel vrienden. En dan kwam hij van, was het op een zondag, ja, kun je de band plakken van
mijn zoon?
Ja. Ja. Ja, zelf niet in het keurige pak, weet je wel.
Ja.
Maar dat was gewoon, ja, en geen ijsjes op zondag natuurlijk. Dat was allemaal niet bij. Maar dat vond mijn vader huiglachend, of vond dat niet. Mijn vader ging naar de kerk. Maar ik zat meestal wel in strandkleding in de kerk om daarna naar het strand te gaan. Dat vond je helemaal niet. We gingen ook naar voetballen kijken.
Ja.
Naar UVS, wat je dan toen had. Ja.
Ja. Ja, ik ben denk ik wel zo'n beetje aan het eind van mijn
Ik heb verteld dat ik op DOS heb gezeten, de gymnastiekvereniging. Daar begonnen we eigenlijk met dan met tante, dus dat pakje.
Dat vreselijke witte pakje van de verkeerde witte kleur. DOS is door?
Door oefening sterk.
Oh, ja.
Het zit tegenwoordig allemaal in Leiden gymsport of zo. Het is nou één groot. Is nog maar één.
Was dat nou ook weer een hervormde club? Of protestantse
club? Ja, dat was zeg maar van origine een protestantse club.
Mm-hmm.
Maar daar was natuurlijk niks van te merken. Maar je had ook een katholieke sportvereniging. En,
ja. Ja.
Dat laten we allemaal verwaterd.
Ja, en ik hoorde ook nog even tussen beide het figuur zagen. Was dat ook alweer...
Dat was ook in Nomatech. Het christelijke figuur.
Het christelijke figuur. Daar kreeg je christelijke figuren van. Ja. Ik heb eigenlijk. Hebt u zelf iets waarvan u denkt van, daar hebben we het daar niet over gehad, dat is toch wel jammer.
Ja.
Ja, ik heb nog wel een opmerking van de vorige keer.
Oh ja, ja.
Over een dronken man.
Oh, Zakkie Drol, ja.
Juist. Ja.
Nou ja, goed.
Een leidsfiguur, hè?
Een leidsfiguur, ja.
Ja.
Dus ik ging dan met mijn zusje, liepen we dan best wel naar Entor, zoals ik zeg, vanuit de Mors helemaal tot aan de Morspoort. En dan onderweg, op die zondagochtend, kon je Zakkie Drol tegen komen.
En Zakkie Drol was een plaatselijke...
Ik heb wat met andere mensen over. Die kennen hem ook allemaal.
Hoe zag hij eruit?
Ja, een scharig, een klein mannetje. Mm. Ja, een beetje... Wel een pak al, maar...
Een scharig type.
Ja. Ik heb het niet helemaal exact op mijn netvlies. Ja, je bent kind. En ik wist natuurlijk ook niet dat ik 70 jaar later hier zou zitten. Nee. Met jullie.
Dat gaat wel beter onthouden natuurlijk. Ja.
Nou.
Maar hebt u nog... heb je nog meer dingen waarvan je denkt van... Ja, dat is eigenlijk ook wel leuk om te vertellen. Of dat was toch wel typerend van die tijd.
Ik heb hier nog staan vieze boekjes, sigaren.
Ja, dat klopt. Van Nievaart was dat. Dus op weg naar die... tegenwoordig zit er een Spaans restaurant in.
De hoek van de Moorstraat. Tegenover de poort.
Ja. En daar dat was dus een... een sigarenwinkel zal geweest zijn.
Ja.
Sigarenwinkel. En daar verkochten ze ook vieze boekjes. En die hingen dan aan zo'n knijpertje. Zo aan een touwtje voor het raam. En dan
spannend.
Kon je dus kijken. En dan probeer je natuurlijk een beetje onder die banderollen te kijken.
Ja. En dit alles op weg naar de kerk.
Ja.
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 Heb jij nog meer vragen?
Toch vind ik toch wel interessant. Ik ben naar Zoeterwoude gegaan. Hoe de band met Leiden bleef. Of jullie er vaak heen gingen nog?
In het begin wel. Maar later... Nou ja, je hebt natuurlijk vrienden. En zeg je nou... Ja, we gingen ook toch wel van alles kopen. Toen kon je nog maar met de auto de stad in. Maar dat kan allemaal niet meer. Ze zijn nou met de fiets.
Ja.
En... nou is mijn vrouw bijvoorbeeld naar Zoetermeer. Ja. Eigenlijk zou ik naar Leiden hebben moeten gaan.
Hmm.
Tenminste, in planologisch, of we noemen dat, oogpunt.
Hmm.
Ja. Dus we gaan wat minder, maar in het begin gingen we natuurlijk altijd...
En hoe was de overgang? Toch wel, je woont in de stad of je woont in het dorp?
Nou...
Een beetje geaccepteerd meteen?
Nou, wat ik ook heel bijzonder vond... je denkt natuurlijk, in zo'n dorp is niks, hè. Allemaal heel primitief. Dat valt reuze mee. Om een klein voorbeeld te geven. We hadden toen nog een kolenkachel. Toen wij hier gingen verhuizen. En ja, verhuizen ben ik ook niet zo gewend. Dus ik zag toch kans om aan mijn knie eruit door te drukken van die kachel.
Ja.
En we gingen verhuizen en het was winter.
Mm.
Nou.
Probleem.
Ik ga hier naar de smid. Die snijdt of die pakt van die ruikers en die ben ik klaar. Ik denk, nou, als me dit nou in Leiden was overkomen, had ik nog niet zo even de rigging geweten hoe ik aan ruikers.
Ja. Ja.
Nou gebeurt dat niet elke dag, maar...
Ja. Nee, maar dat ging eigenlijk dus vrij soepel.
Ja, heel soepel.
Mm. En kwam je nog in de kerk hier?
Ja.
Daar vertelde je vorige keer in het voorgesprek ook iets over, dat dat wat anders was dan in Leiden.
Ja. Nou, dat vind ik... Een beetje,
hoeft niet hoor. Hoeft niet hoor. Als je niet wilt vertellen, moet je niet doen.
Nee, ik denk dat er best nog wel een aardige verhaal aan die kerk in Leiden is.
Doen we dat?
Ja,
doen we dat.
Ja, is goed.
Dus mijn vader was niet zozeer op die Donnie Achterberg, die overigens een hele aardige man vond en waar hij ook wel vriendschappelijk mee omging. Maar zijn preken vond hij. Ja, bij protestanten zijn van de preken, niet van de versjes en de dingetjes. Dus die preek vond hij niks. En dan keek hij in het predikbeurtenblad. En dan eigenlijk zocht hij naar Vossers. Dat vond hij wel een goede dominee. En die stond eigenlijk als dominee volgens mij bij de Burggravennaam. Of in die kerk daar. Maar goed, hij keek dan. En dan zag hij, in de Pieterskerk. En dan, nou ik denk dat het 5:10 was. Terwijl de kerk 10:00 was. Dus dan haalden we nooit. Nou, en even met een rotvaart zat ik bij hem achterop. Ja, waarom ik dan niet, toen hij naar de kinderkerk ging, weet ik nou even niet, maar... Nou, en dan, nou ja, dan was de dienst al begonnen, nou, je schaamde...
Ja, schaamde je de hond natuurlijk.
En als je vroeg was, in de kerk, wat dan ook wel kwam, dan kon je nog niet zitten, hè. Dan je moest plaatsgeld, moest je... Mensen hadden vaste plekken in de kerk. En, laat me zeggen, als die 5:10 nog niet bezet waren... Dan mochten de andere stervelingen erop zitten. Dus er was altijd een soort wachtrijtje. Want er waren natuurlijk ook de betere plekken. Dat zat in. Het zat niet gelijk achter een pilaar. Dus de betere plekken. Nou ja, en dan kon je daar zitten. En dan had je ook een aparte collecte voor plaatsengeld. Dus dat was zo'n soort glazen bakje. Dan moest je een muntje ingooien. Een dubbeltje
of zo. Dat je toch iets moest betalen.
Dat je voor die plaats toch iets betaalde.
Ja. Ja, ook weer rang en stand eigenlijk.
Ja.
Je hebt gezegd dat hij toen hij 18 was, heel vroeg al lid werd van de HVOL.
Ja.
Maar hoe is dat zo gekomen? Heeft de Leidse geschiedenis speciale aandacht?
Ja, geschiedenis in het algemeen en Leidse geschiedenis altijd. En dan, ja, ik zal mijn vader wel... gezegd heb je, nou, dan moet je lid worden van nou, en toen heb ik van mijn tante een lidmaatschap gekregen.
Oh ja?
Ja,
van
de HVO, van de ILO,
Ja, toch wel bijzonder, want ja, ik bedoel, in ons soort kringen, naar mijn soort kringen, laat ik het zo zeggen, daar is dat niet usance natuurlijk.
Nee.
Dus zodoende ben ik al heel lang lid. Ik denk niet dat ik alle vergaderingen ben geweest, of alle bijeenkomsten. Ook niet. Ik kwam denk ik niet van op de een of andere manier. Maar ik ben wel heel lang lid.
En belangstellend gewoon.
Belangstellend. Ja. En Leidse geschiedenis interesseert me bijzonder. Ik heb heel veel boeken over Leiden.
Ja.
Ik vind het wel mooi rond.
Ik ook, ja.
Ja.
Ik dank u hartelijk.
Ja.